Dan wil ik nu graag samen met u de schriftlezing doen. Die is uit Openbaringen 22, de versen 11 tot en met 15. Ik lees uit het boek. Ik lees uit het boek. Openbaring 22, vers 11 tot en met 15. Wie verkeerd doet, zal nog meer verkeerd doen. Wie vuil is, zal nog vuiler worden. Maar wie goed doet, moet nog meer goed doen. En wie aan God toebehoort, moet zich nog meer aan hem toewijden. Ja, zegt Jezus, ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij mogen van de levensboom eten en door de poorten van de stad binnengaan. Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de afgodendienaars en allen die met plezier liegen en bedriegen. Tot zover de schriftlezing. Dan mag ik nu met plezier het woord geven aan broeder Wim Altenk voor de verkondiging van het woord.
In eerste plaats wil ik oom Piet bedanken voor de uitnodiging. Oom Piet is iemand die houdt vol. En dat is heel goed. Als we elkaar tegenkomen bij een feestelijke gelegenheid in de familie, dan zegt hij, je komt nog wel eens naar Harderwijk. En dan denk ik bij mezelf, en dan ziet hij me denken van, nou ja, dat komt wel weer eens. Maar hij zegt, je moet het wel doen. Dus Piet, hier ben ik. En ik ben heel erg blij om weer eens in Harderwijk te mogen zijn. We hebben net het verhaal voor de kinderen gehad. En ik wil graag aan de jeugd een vraag stellen. Je hoeft nog niet gelijk te antwoorden. En voel je niet bezwaard als je niet wil antwoorden. Hè, want het is absoluut geen verplichting. Maar ik wil zometeen de vraag stellen en die stel ik al nu vast. Wat betekent het woord polarisatie? Nou, jullie hebben even wat tijd. Polarisatie. Moeilijk woord. En ze gaan misschien even googlen. Dat mag niet. Maar voordat ik verder ga, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik vind het fijn om Piet en Maartje te noemen. Ze voelen voor mij als oom en tante. En ook de rest van de familie Lijkendijk en Eef en u allen, want het voelt als één grote familie. Maar er is één ding wat ik wat minder prettig vind, is dat als een gastspreker komt en die doet dan de groeten vanuit de hele wereld. U kent dat wel, dan komt er iemand uit Amerika spreken en die heeft dan de groeten van de hele wereld. Daar hou ik niet zo van, dat ga ik ook nu niet doen, maar ik maak één uitzondering voor onze geliefde broeder Henk Koning en Jeannette. Gisteravond stuurde hij mij nog een WhatsApp en hij zei, wil je de groeten doen aan de gemeente Harderwijk? Ja, dat kan ik natuurlijk niet weigeren. Hij zegt, we genieten van onze vakantie, maar in gedachten zijn we bij de gemeente en wil je de groeten overbrengen, dus hierbij. En hij vertelde ook, ik heb haar misschien wel de hand gegeven, maar nog niet gesproken, dat Anna, is Anna in de dienst? Nog niet. Nee. Nou, hij vertelde inderdaad dat Anna van plan was om te komen en hij vroeg om in het gebed voor haar te bidden dat zij, als het goed is, in de buurt van Harderwijk nu een woonplek heeft gevonden, of dat bezig is. In ieder geval, hij vroeg om dat ook in het gebed straks mee te nemen. En dat hoop ik ook waar te maken. Nou ben ik nieuwsgierig. Wat is het geworden? Hebben jullie een idee? Het veroorzaken van een conflict. Of sorry? Zo. Het veroorzaken of verscherpen van tegenstellingen. Nou, ik vind het heel mooi. Het zijn echt hele mooie omschrijvingen van polarisatie. Ik kom er zo op terug. Twee weken geleden open ik de Haagse bestuursvergadering met de opmerking, God is verhuisd. O, zei degene naast me spontaan, dat wist ik niet. God is verhuisd is de titel van een boek dat gaat over nieuwe gelovige gemeenschap. Kerken lopen leeg, Maar mensen blijven geloven en zoeken plekken waar ze dat geloof met anderen kunnen delen. Voor de meeste van ons, ook hier in Harderwijk, is God niet verhuisd. Want we hebben nog steeds onze eigen plek van aanbidding. En dat geldt ook voor de gemeente Den Haag en Leiden en Amersfoort waar ik mag werken. Maar toch is er terdege wel beweging. De gemeente is natuurlijk niet hetzelfde als 100 jaar geleden. We zien om ons heen en bij onszelf dat we individualistischer en mondiger zijn geworden. De wereld om ons heen predikt zelfredzaamheid en autonomie. En wij ook. Eenzaamheid kruipt onze straten en huizen in, ook in de gemeente en in de kerken. En als je niet even mee kan komen in de maatschappij, als je niet de eerste bent, als je niet makkelijk scoort, als je even uit de boot valt, who cares? Ook dat sluimert in onze kerkbanken binnen. Bestuursleden, ook hier, zijn druk in de weer met de beste bedoelingen, maar wordt er ook geluisterd naar de leden? Tenminste, dat hoor ik nog wel eens als ik gemeenteleden spreek. Jullie zijn wel druk aan het besturen, maar luisteren jullie wel wat er werkelijk in de gemeente leeft? En voordat je het in de gaten hebt, kom je tegenover elkaar te staan, ook in de kerk. Who cares? Laten we maar man en paard noemen. In de politiek spreken we over polarisatie en in de kerk doen we niet aan politiek, maar bij ons helaas komt het ook wel eens voor. Ik vond het mooi zoals de jeugd dat verwoordde. Het kan een reden zijn voor verwijdering of tegenstelling. Ik kom daar zo op terug. Maar u weet ook dat het soms in de gemeente heel veel pijn kan veroorzaken. Dat je merkt dat je verschillend over dingen denkt en soms ook elkaar niet meer kan vinden. Het begrip polarisatie, het laat zich raden, komt van het woord polen. Je hebt de pluspool en de minpool in de techniek. Maar je hebt natuurlijk ook, als je kijkt naar de aardbol, de Noordpool en de Zuidpool. En niets is zo verder van elkaar verwijderd als de Noord- en de Zuidpool. En we zien vaak helaas bij polarisatie bevroren standpunten. Er is weinig beweging. Meningen staan vast en worden nogal eens met grof geschut onder de aandacht gebracht. Toch nog even iets over de politiek. Daar zie je, daar wordt gezegd, de flanken groeien en de stem uit het midden wordt minder gehoord. In de klimaatdiscussie en bij andere maatschappelijke thema's doemen de uitersten al snel op. Nog niet zo lang geleden gold het in de kerk dat het goed is als er vleugels zijn. Dat werd onderbouwd met de boerenwijsheid: zonder vleugels kan een vliegtuig niet vliegen. Dat soort opmerkingen hoor je wat minder vaak. En voordat je het weet, zoeken we de uiterste op en staan we tegenover elkaar en weten we niet zo goed meer hoe we verder moeten. Terug even naar jullie omschrijving. Want de vraag is: is polarisatie verkeerd? Is het hetzelfde als een conflict? En op beide vragen antwoordt Bart Brandsma in zijn boek Polarisatie met een duidelijk nee. De dynamiek van wij-zij denken hoeft niet per se in een model van tegenover elkaar geplaatst te worden. Verschillende opvattingen en verscheidenheid van groepen en gemeenten zijn aan zich constructief. Denk maar aan de eerder genoemde vleugels. De schriftlezing die zojuist is voorgelezen door Dirk uit Openbaring 22 spreekt over twee groepen die eigenlijk tegenover elkaar staan. En dat vinden we ook terug in Daniël 12, vers 10. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, aan de ene kant. Maar de wettelozen zullen wetteloos handelen en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. Nou, deze tekst vinden we dan terug in Openbaring 22 uit de schriftlezing van vandaag. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. een sterk stukje polarisatie. En het lijkt erop dat zowel Daniël als Johannes in deze teksten er geen poging toe doen om die twee bij elkaar te brengen. De oproep in de Openbaring is zelfs, als je onrein bent, word dan maar onreiner. En als je goed doet, doe nog meer goed. Dit is het aloude beeld uit Deuteronomium 28. Het hoofdstuk over de zegen en de vloek. Als je dat lange hoofdstuk leest, dan komt het er hierop neer. Als je de Tora volgt, als je gehoorzaam bent aan God, dan gaat het goed met je. Als je de Tora loslaat, dan gaat het niet goed met je. De apocalyptische literatuur, Daniël en Openbaring, willen reageren op deze tekst uit Deuteronomium 28. Want zij zeggen eigenlijk, Daniël en Johannes, Deuteronomium 28, klopt die tekst eigenlijk wel? Want ze zeggen eigenlijk, deze schrijvers van Daniël, dus Daniël en Johannes, velen die de Tora negeren hebben een zonnig leven. En zij die God gehoorzamen, hebben soms te kampen met de grootst mogelijke ellende. Zegen en vloek? Ja, maar vaak bij de verkeerde groepen. Dus hoe zit dat dan met Deuteronomium 28? En we denken aan de titel van een veelverkocht boek, Als het kwaad goede mensen treft. De apocalyptiek heeft daar een antwoord op. Zij zeggen, plaats nu Deuteronomium 28 in het licht van de toekomst. In het licht van de eschatologie. In het licht van de wederkomst van Christus. Pas als we inzien dat er een hiernamaals is, dan hebben we het juiste perspectief te pakken. Zolang je alles verwacht van het hiernumaals, dan ga je eigenlijk de bietenbrug op. Dat is de insteek van Daniël en Johannes, alleen met andere woorden. Daarom lezen we bijvoorbeeld ook, gelijk naar onze schriftlezing in Openbaring 22 vers 12, ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Dus pas als Jezus komt en de nieuwe aarde wordt gevestigd, dan wordt Deuteronomium 28 in zijn volledigheid uitgevoerd. Trouwens, dus twee haakjes. Het is nog steeds goed om ook nu God gehoorzaam te zijn. Want als je de psalmen en de spreuken leest, dan lezen we daar regelmatig dat er heel veel zegen zit opgesloten in het gehoorzamen van Gods woord. En daar kunnen we denk ik allemaal wel over getuigen. Maar Daniël en Openbaring, die hebben nog een ander contrast. Die gaan nog even door op dat pad waar we net op zaten. Het contrast tussen heden en toekomst. In het heden heerst het kwade en in de toekomst komt het rijk van God. Waar zuiverheid en eerlijkheid en recht regeren. God schept een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En verlangen we daar niet allemaal naar? Dat het dan eindelijk goed komt. Hoe vaak hebben we ook niet de verzuchting? Dat zeg ik met respect voor de rechters en advocaten. Maar hoe vaak hebben we ook nog wel eens niet de verzuchting van, nou, is dit nu recht wat er gebeurt bij de uitspraken die we lezen in de krant? Kort samengevat, aan het einde is alles goed. Als het nog niet goed is, dan is het einde nog niet gekomen. In dat licht plaatsen we de polarisatie van onze schriftlezingen van vandaag. De schrijver doet geen enkele moeite om deze polarisatie te veranderen. Nogmaals, wie onheil aanricht, zal meer onheil aanrichten. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En deze teksten, in die apocalyptische context, is geen vrijbrief om elke vorm van polarisatie vandaag aan te moedigen. Ook niet in de kerk. Het is geen zegen van boven om via een heilige oorlog de kerk te zuiveren. Dan gaan we voorbij aan de context van Daniël en Openbaring. Deze teksten willen vooral troost bieden. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, staat er in Openbaring 22. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten ingaan. Buiten is de plaats voor de honden. Dat is hier een verzamelnaam voor alle die tegen het evangelie ingaan. Een andere groep die onder deze verzamelnaam valt, wordt omschreven in de oorspronkelijke tekst als de pharmakoi. En in dit Griekse woord horen wij het woord wat we kennen, farmaceutisch. Hier in deze Bijbelvertaling lezen wij, buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij. Dus het woord pharmakoi wordt vertaald met toverij. Je zou het ook mogen vertalen als duivelskunstenarij. Farmaceutisch heeft te maken met medicijnen. Dus eigenlijk zit in dit woord iets heel bijzonders. Hoe ga je om met medicijn? Als je het goed gebruikt in de juiste dosering, is het heilzaam en genezend. Hoe gebruiken wij de schrift? Als je het goed gebruikt, is het heilzaam en genezend. Voeg je echter te veel of te weinig toe, dan krijgt het een negatieve uitwerking. Of zoals we lezen in vers 18, ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in dit boek van de profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals dit in het boek is beschreven. Vrienden, de vraag blijft, hoe ga jij om met polarisatie? De Groningers, die hebben de laatste tijd nogal veel te maken met aardbevingen. En er zijn een aantal Nederlanders die hun lot aantrekken, zoals Freek de Jonge. En hij had een korte conferentie en hij eindigde dat, en ik citeer, wij kunnen en willen niet meer zorgen, zei hij. En hier legt de domineeszoon de kern van veel polarisatieproblemen bloot. Het onvermogen om te zorgen, het onvermogen om de ander te zien, om je te verplaatsen, met een mooi woord, het empathisch vermogen. Dat lijkt meer en meer naar de achtergrond te worden geschoven. En als gevolg schreeuwen de gele hesjes uit. Ik vind het zo raar. Ik heb op school geleerd dat het zijn alleen maar personen die iets kunnen doen. Hoe kunnen nou gele hesjes... Maar in het journaal wordt het ook gebruikt, dus dan doe ik het ook maar op de preekstoel. De gele hesjes schreeuwen uit, wij willen gehoord worden. Monsieur Macron, de president, zit alleen achter een tafel en hij meent de ingebrachte klachten gepareerd te hebben. Niet dus. Want heel diep zit het ongenoegen in de Franse samenleving. De eerder genoemde schrijver Bart Brandsma zegt dan ook dat je moet weten wanneer je de rol van bruggenbouwer moet oppakken. Want dat lukt maar op bepaalde momenten. Als de kloof te groot is, wordt de bruggenbouwer die beide kanten weergeeft al gauw gezien als vertolker van de ander. U kent dat wel. En ik ben er vaak zelf als plaatselijke predikant wel ingestonken. De een heeft die mening, de ander heeft die mening. Laten we bij elkaar komen en je probeert als een soort bemiddelaar de groepen bij elkaar te brengen. En dan verwoord je groep A naar groep B en dan denkt groep B, oh, onze predikant denkt dan net zoals groep A. En vice versa. Je komt in een positie waar je eigenlijk niet wil komen. En de schrijver Bart Brandsma zegt ook, degene die in het midden staan, zitten ook in een kwetsbare positie. Het zijn vaak de mensen die de kloven willen voorkomen en willen overbruggen. Maar voordat je het weet, word je al gauw een kandidaat voor de rol van zondebok. In datzelfde Frankrijk van de gele hesjes neemt het antisemitisme schrikbarend toe. En ik las laatst in de krant, en ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat las, iedere dag worden 2 kerken ontheiligd. En het was zo'n rubriek in de krant om te kijken of dat waar is. En het blijkt waar te zijn. Niet alleen Joden worden gediscrimineerd, maar ook heel veel christenen in Europa. En er wordt wel eens in dit verband gesproken over de kanarie in de kolenmijn. Je hebt het dan over iets dat gevoelig is voor ongunstige omstandigheden en dus prima werken als een indicator bij gevaar of problemen. Het is een toespeling op de gekooide kanaries die de mijnwerkers meenamen in de mijngangen. Kwamen ze daar beneden gevaarlijke gassen tegen, stierven eerst de kanaries en konden de werkers zich tijdig nog uit de voeten maken. Zo bezien zijn er genoeg kanaries om ons heen. Het machtsdenken voedt de polarisatie en kan uitmonden in een gevaarlijke cocktail, waarbij een katholieke kerk op Sri Lanka, of een Joodse begraafplaats in Parijs, of een moskee in Christchurch een te makkelijke prooi wordt. Albert Einstein heeft ooit eens geschreven: de wereld is een gevaarlijke plek om te wonen. Niet vanwege de mensen die kwaad doen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. De vraag is dus: wat kunnen we doen? Hoe gaan we om met die tegenpolen? En nogmaals wil ik benadrukken: het is goed als er verschil van mening is. Het is goed als er verschillende soorten opvattingen zijn. Zolang we elkaar kunnen vinden, zolang we elkaar kunnen aanvullen. En we denken aan het verhaal van Kikker. Zien wij onszelf inmiddels misschien als christenen, als een zondebok? Of is er een ander frame? Zien we ons misschien als een lam, wat een sleutelwoord is in het boek Openbaring? Zien wij onszelf als een zondebok of in navolging van onze meester Jezus Christus als een lam? In de rijk apocalyptische beeldentuin schildert Johannes een andere werkelijkheid. Tegenover het beest, wat staat voor macht en dwang, schildert Johannes het lam zittend op de troon van God. Dat betekent het lam waar ik langs zou lopen, wat ik min zou achten. Dat heeft God verhoogd om te mogen zitten bij hem op de troon. Dat is een enorm sterk beeld. En ook al kunnen we niet alles verklaren in die moeilijke beelden van Daniël en Openbaring. Maar dit beeld mogen we niet vergeten. Namelijk dat het lam zit op de troon van God. Ja, kwetsbaar, maar ook zorgend en dienend. Polarisatie in de gemeente wordt niet voorkomen door alleen tolerantie en verdraagzaamheid. Heb ik zelf heel lang gedacht. Als we nou maar tolerant zijn, dan komt het wel goed. Ik geloof dat we een stapje verder moeten. Ik denk dat we echt moeten investeren in groei van persoonlijke relaties. Het kwartiertje wat jullie hebben tussen sabbatschool en prediking is wat dat betreft goud waard. Namelijk de tijd om op een ontspannen manier elkaar te ontmoeten. En volgens mij, met de prachtige boodschap die we als Adventkerk hebben, is het vooral goud in handen als wij elkaar weten te vinden. Dat we niet alleen maar langs elkaar heen lopen. In de gemeente Leiden was er iemand die zei: hi, bye. Weet je wel, dat het idee van ik kom je tegen, hi, bye, en ik loop weer door. Dat is volgens mij niet de essentie van kerk zijn, van gemeente zijn. Is namelijk dat je echt aandacht hebt voor elkaar. En ik ben een beetje jaloers op IKEA. Niet om me daar op een tweede paasdag rond te lopen, want daar hou ik niet zo van. Maar ik ben wel jaloers op hun motto. Weet u wat het motto is van IKEA? Aandacht maakt alles mooier. Nou, dat zou zo een prachtig motto zijn voor de gemeente Harderwijk. Aandacht maakt alles mooier. Zorg voor elkaar brengt de gemeente bijeen. We luisteren naar elkaar en zijn geduldig met elkaar. Betekent dat je alles maar moet slikken? Nee, je luistert en je geeft jouw mening. Maar dat alles gebeurt niet alleen met respect, maar ook met zorg voor elkaar. We zijn samen gemeente en willen in zo'n setting van vriendelijkheid, duidelijkheid en eerlijkheid aan onszelf, maar ook aan elkaar toevertrouwen. En dit is volgens mij de essentie. Durf ik mijzelf in mijn kwetsbaarheid, in mijn rare capriolen, durf ik mijzelf toe te vertrouwen aan u en vice versa. En dat is, gaat zo tegen de tijdgeest in. Want de tijdgeest, zoals we aan het begin zagen, is zorg voor je autonomie. Zorg voor zelfstandigheid. Zorg voor mondigheid. Nogmaals, op zich niks mis mee. Maar het is zo belangrijk dat wij in de gemeente elkaar weten te vinden. De dynamiek van het lam, uit de openbaring, gaat erover om naar de ander toe te gaan. Naar de ander te luisteren, zodat de ander zich gehoord voelt. Nogmaals, ik ben helemaal niet zo bekend met processen in van de sociologie. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat al die gele hesjes het gevoel hebben dat er nooit naar hun is geluisterd. Het beeld van het lam gaat over de bereidheid om jezelf in dienst te stellen van de ander. En de metafoor betekent niet dat we de slachtofferrol op ons nemen, of dat we gelijk bruggen willen bouwen. Maar laten we maar gewoon eens beginnen om te luisteren. U heeft het vast ook meegemaakt. Ik merk het ook in het bezoeken van gemeenteleden, van belangstellenden. En als je dan gewoon eens een uur zit, en dan aan het eind wordt er gezegd, wat fijn dat we een gesprek hebben gehad. Dan denk ik bij mezelf, een gesprek? Ik heb alleen maar geluisterd. Maar het luisteren is zo belangrijk. Daar gaat zoveel kracht van uit. En ik moet denken aan de tekst van Paulus in de Galatenbrief. Hij zegt, onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Een prachtig citaat. Kan ik dat zeggen? Kunnen wij dat zeggen? Dat wij ons hebben ingezet om de armen te ondersteunen. Want ik geloof dat als wij dat doen, dat er heel veel wortels van polarisatie, of in ieder geval van verwijdering, worden weggenomen. Jezus draaide veel zaken om. Hij waste als meester de voeten van zijn leerlingen. Hij at met mensen die in laag aanzien stonden. En hij leerde dat arme mensen onze zorg nodig hebben. U zult zeggen, Wim, denk je nou echt dat wij alle problemen van de wereld kunnen oplossen? Nee. Maar ik merk bij mezelf, en misschien merkt u het ook, dat wij-zij denken heel makkelijk naar binnen komt. En dat je ook voor jezelf dat heel erg gaat laten bepalen hoe je naar de mensen in de kerk kijkt en naar ontwikkelingen in de kerk. Ten slotte, wie wil depolariseren, nog zo'n mooi woord voor de jeugd en voor ons allen, depolariseren, moet niet moraliseren. Betekent dus dat we de juiste toon proberen aan te slaan. Een voorbeeld. Pegida wil in de hoofdstad demonstreren tegen het vluchtelingenbeleid, terwijl Antifa een tegendemonstratie wil houden op dezelfde dag. En ik noem deze voorbeelden niet omdat het mij gaat om wat er zoal in de wereld gebeurt, hoewel dat wel belangrijk is dat we dat weten, maar om eigenlijk een spiegel voor te houden. Want in het klein komen wij het ook tegen. Terug naar Amsterdam. In het midden heeft de politie de dankbare taak om beide kampen gescheiden te houden. De politie staat vanuit haar neutrale rol altijd in het midden. En dat maakt ze ook tot de eerste kandidaat om als zondebok te fungeren. Zowel Pegida als Antifa is erop uit om de overheid, de politie, af te schilderen als partijdig. Op de hand van de vluchtelingen volgens de een en te tolerant voor de racisten volgens de ander. Eberhard van der Laan, toen burgemeester van Amsterdam, laat vervolgens een goed staaltje strategie zien ten aanzien van polarisatie. Hij laat zich voorafgaande aan de demonstratie heel nauwkeurig uit over de bandbreedte voor de demonstranten en over zijn eigen positie. Hij zegt, en ik citeer, wij Amsterdammers achten het recht op demonstratie bijkans heilig. De politie doet er alles aan om u het recht op vrije meningsuiting uit te laten oefenen. Wij willen dit in een goede samenwerking laten verlopen en hebben de spelregels waar het om gaat om belediging of kwetsen van bepaalde bevolkingsgroepen vastgesteld. Einde citaat. Van der Laan spreekt hier vanuit het midden. Wij Amsterdammers. Hij verandert het onderwerp vluchtelingen, vreemdelingen, wel of niet, naar de juiste kwestie. Namelijk die van de vrije meningsuiting, zonder beledigingen en de toon is gematigd. Voor mij is het een oefening. En ik hoop dat we samen kunnen oefenen. Vinden we altijd gelijk de juiste toon? Ik denk het niet. Maar het is goed om te oefenen. En ik sluit af met een gedicht van een 18-jarige Maureen de Witte. En zij heeft dit gedicht voorgedragen op de Dam op 4 mei jongstleden. En dit gedicht, één keer vaker, geeft volgens mij een uitdrukking van de houding van onverzettelijkheid. En onwillekeurig word ik nog één keer getrokken naar Openbaring 22, waar staat: de geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Einde citaat uit Openbaring. En nu tenslotte het gedicht van Maureen de Witte. Eén keer vaker. Eén keer vaker kijken naar de foto aan de muur. Van mijn opa in het uniform, strijdend voor mijn vrijheid, ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden dan dat je werkelijk kon. Strijden tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben hen die ons zijn ontgaan, opdat de herinnering blijft leven, opdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker. Amen.